Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en tweede vers van Psalm 101. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen en ik zal met verstand de weg betreden der vromen. 1 en 2 van Psalm 101. Wij lezen samen het woord Gods uit het boek Genesis, hoofdstuk 39, en daarvan het eerste tot en met het twaalfde vers. Genesis 39, de versen 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van de eerste psalm. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt. Het eerste van psalm 1. Jozef werd naar Egypte gevoerd en Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij het zijne was gesteld had, dat de Heere het huis van de Egyptenaar zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw van zijn heer haar ogen op Jozef wierp en zij zeide: lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw van zijn heer: zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik En hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn, zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen en niemand van de lieden van het huis was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. Tot zover. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, het is al een aantal weken geleden dat we met elkaar hebben stilgestaan bij het zevende gebod van Gods wet. Gij zult niet echt breken. Maar we hebben eigenlijk nog niet eens zo heel veel gezegd over dat zevende gebod. Dat gebod was aanleiding om naar het woord van God te gaan luisteren ten aanzien van wat de Heere daarin gezegd heeft over het huwelijk, een inzetting die de Heere behaagt, een inzetting die bij de Heere vandaan komt en die hij ook in ere wil houden en hij wil ook dat wij die in ere houden. En we hebben in een tweede preek, naar aanleiding van wat het woord van God over het huwelijk zegt, met elkaar ook gelet op de twee partijen in het huwelijk, man en vrouw, en hoe zij tegenover elkaar hebben te staan, wat hun respectievelijke plichten en rechten zijn in het huwelijk. Maar laten we dan vanavond met wat meer aandacht luisteren naar wat de Heere nu in het zevende gebod gezegd heeft ter bescherming van dat huwelijk en ter bescherming van het seksuele. En dat vinden wij in zondag 41 van onze Heidelbergse catechismus verklaard. Daar vindt u dus de stof voor onze overdenking vanavond in zondag 41. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden, terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Laten wij samen bidden. Heren, we zijn vanavond weer bij elkaar om naar uw woord te luisteren. En dat woord, dat komt vanavond tot ons uit een van de geboden van uw heilige, van uw goddelijke wet. Van die wet die heilig, rechtvaardig en goed is. Want zo is uw wet. De fout ligt niet bij de wet, die ligt bij ons, die maar zo moeilijk gehoorzaam kunnen zijn aan die wet, die ook zo moeilijk willen buigen onder het gezag van die wet, want wij stellen onze eigen wil graag tegenover uw wil. En onze eigen normen willen we liever handhaven en volgen dan de normen die gij hebt ingezet. En vandaar dat er zoveel in het mensenleven, in ons leven, maar ook in het brede mensenleven in deze wereld helemaal scheef gegaan is. Vandaar dat er zoveel ontspoord is. Dat het overal zo'n chaos geworden is. Dat er zoveel ellende is ten gevolge van overtredingen van uw wet. Dat er zoveel verdriet is, ook al vanwege het ongehoorzaam zijn aan uw geboden, dat er zoveel mensenlevens wonden hebben opgelopen. Heren, wij willen bidden dat gij ons eerbiedig wilt doen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En dat wij met aandacht mogen horen naar uw gebod, dat we eerlijk naar onszelf ook mogen zien als we luisteren naar dit gebod. En dat we ons ook als wij naar dit gebod horen, in alle eerlijkheid voor uw heilig aangezicht zullen verootmoedigen. Want het staat bij voorbaat vast dat ook vanavond onze schuld zal worden aangezegd. Er is immers geen gebod waar wij schuldeloos tegenover staan. En daarom staat het er eigenlijk al van meet af duidelijk vast dat iedereen vanavond toch weer ook bij dit gebod het hoofd zal moeten buigen en voor u zal moeten erkennen: ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Of we dat nu met de daad hebben gedaan of met de woorden of met de gedachten of alleen maar met onze verdorven instelling. Heren, maak ons eerlijk. En doe ons buigen en doe ons erkennen en schenk ons bekering en schenk ons vergiffenis. Want als u ons uw heilig gebod voorhoudt, heren, dan is dat inderdaad om ons tot die twee dingen te brengen en ons van de noodzaak van die twee dingen te overtuigen. Bekering zal er moeten zijn, maar ook vergeving. En zo zal ook nu vanavond weer de noodzaak van de Heere Jezus en zijn verzoenend lijden en sterven ons mogen worden voorgesteld als de weg der ontkoming door u gegeven, als het antwoord op ons onoplosbare probleem van zonde en ongerechtigheid. Heere, geef dat wij daar ook naar mogen horen en dat er ook plaats voor zal zijn, voor dat evangelie en voor dat leven in de vreze Gods, dat leven voor uw aangezicht. Heren, dat we dat zullen begeren, om naar uw woord te leven en in uw wet te gaan en aller zonde vijand te zijn. En overal bij vandaan te vluchten wat ons tot zonde kan brengen. om zo voor uw aangezicht te wandelen in oprechtheid des harten en in nieuwheid des levens. Heere, dat is uw werk. Als dat er is, is het van u. En als het er niet is, dan kan het er alleen maar komen als gij het werkt. Wilt u het dan doen, o genadige God, en wil ons zo een gezegend uur geven. Geef dat we ook met eerbied over de dingen waar het vanavond over gaan moet spreken zullen. En dat we met eerbied ook naar de dingen zullen mogen luisteren. Heere, geef gij zelf te spreken. In alle eerlijkheid, zoals uw woord dat ook doet. En uw woord verbergt en verbloemt deze dingen, deze kant van het mensenleven niet. En dus hoeft dat op de preekstoel ook niet te gebeuren. Heere, maar geef dat we er wel bij mogen bedenken dat het ten diepste toch om tere, heilige zaken gaat. Kuisheid, ingetogenheid, eerwaardigheid, ook op het gebied van het lichamelijke, van de omgang van mannen en vrouwen, van jongens en meisjes met elkaar. Dat zijn tere dingen, dat zijn ook dingen waar we in zuiverheid over moeten denken en over moeten spreken. Bewaar ons er vanavond voor dat we zelfs in ons spreken of in ons luisteren zouden zondigen tegen dit gebod, want dat kan ook. En de duivel zal ons er misschien toe willen verleiden. Houd hem ver bij ons vandaan. Heere, bewaar ons ook voor die zonde dat we mogelijk op andere mensen zouden kunnen gaan neerzien. In een stukje zelfrechtvaardiging. En dat we de fouten, de zonden van anderen op dit terrein zouden kunnen aanwijzen, terwijl we onszelf voorbij zien en aan de spiegel van uw wet voorbij lopen. Bewaar ons daar ook voor. Wie zonder zonde is, mag stenen werpen, maar daar horen wij niet bij. En daarom, o God, geef dat we allen eerlijk naar uw woord mogen luisteren en naar onszelf mogen zien in de spiegel van uw wet. Dan ontkomt niemand aan uw oordeel. En dan zal ook niemand buiten dat bloed van Christus meer kunnen. Wilt u ons een zegen geven, Heere, en ons bewaren voor alles wat verkeerd is. Zegen uw woord overal. Waar het vandaag gepredikt mag worden of gepredikt is, wilt u er uw zegen aan geven? Wilt u er gebruik van maken? Wilt u het door uw Heilige Geest ook zo maken, Heere, dat dat woord van u in veler leven voor het eerst of bij vernieuwing een kracht tot zaligheid zal mogen zijn? Zo moet het toch gekend worden. En zo doet u het toch ook kennen. Zo doet u het ook ervaren, Heere, daar waar uw geest dat woord in handen neemt en waar uw geest dat woord gaat toepassen. Of het de wet is, of dat het het evangelie is, of dat het uit het Oude of uit het Nieuwe Testament komt. Daar laat u het toch weten dat dat gehele woord levend en krachtig is en dat het het getuigenis der waarheid is, van oude tijden af reeds geopenbaard en vandaag nog net even krachtig en net even zaligmakend als dat het altijd geweest is. Heere, laat het zo onder ons werken en laat het zo werken overal waar het mag worden verkondigd. En wilt gij degene die gij tot die taak geroepen hebt om het woord uit te dragen, wilt gij hen bekwamen en aangorden met uw goddelijke kracht. Heere, zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk, of dat nu de prediking van uw woord in de gemeenten is, of dat dat nu evangelisatiearbeid is, of dat dat nu de verkondiging van uw woord is onder heidenen die van u nog nooit hebben gehoord, of dat dat het woord is dat gebracht wordt onder het volk van Israël. Heere, het wacht alles op uw zegen. En zo alleen zal het inderdaad ook resultaat hebben en vruchten dragen voor uw koninkrijk. Wilt gij genadig al onze zonden vergeven en ons aanzien in de Heere Jezus Christus en ons wassen in zijn bloed. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 25. derde en het vierde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En zeer een goedheid kent geen palen. 3 en 4 van Psalm 25. U weet dat de wet van de Heere op 2 plaatsen in het Oude Testament te vinden is. Misschien zelfs al op 3. Maar ik doel op Exodus 20, waar we hem normaal uit lezen. Maar ook op Deuteronomium 5. En als we die 2 lezingen van de wet in die 2 hoofdstukken van de boeken van Mozes naast elkaar leggen, dan ziet u dat er heel grote overeenstemming is tussen die 2 lezingen, maar dat er hier en daar toch ook een gering verschil is. Als we in Exodus 20 het 7e gebod lezen, dan lezen we daar: gij zult niet echt breken. Als we in Deuteronomium 5 het 7e gebod lezen, dan lezen we: gij zult geen overspel doen. Dat is niet helemaal hetzelfde, dat heeft natuurlijk wel veel met elkaar te maken. Dat ligt ook wel helemaal in hetzelfde vlak. Dat zijn zonden van dezelfde soort, maar er is toch verschil tussen die twee. En beide aspecten komen verderop in het woord ook aan de orde. Ook in het onderwijs van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. En dan denk ik met name aan het vijfde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, een gedeelte uit de bergrede. Want nu, wij zullen in de prediking aan de hand van de 41ste zondag ook beide aspecten recht moeten doen. Gij zult niet echt breken en gij zult geen overspel doen. En als we dan het handboek, onze catechismus, daarbij opslaan, dan zullen we ontdekken dat er nog veel meer is wat met dat zevende gebod samenhangt. Dus niet alleen de zaak van echtbreuk en niet alleen de zaak van overspel, maar alle onkuisheid. Het uitgangspunt bij de verklaring van het zevende gebod in onze catechismus is dus dat alles wat met het huwelijk en met het huwelijksleven, maar ook, en dat maakt het juist breder, met het seksuele leven, en dat raakt niet alleen de gehuwden, maar ook de ongehuwden. Dat raakt degene die alleen staan of die nog niet tot een huwelijk gekomen zijn. Dat het zevende gebod met dat hele terrein van het lichamelijke bestaan en dan met name naar zijn seksuele zijde, dat het zevende gebod dat hele terrein samen wil vatten. En op het sleutelwoord van het gehoorzamen aan dat gebod is kuisheid. Dat is een ouderwets woord, wij gebruiken dat niet zo vaak meer. Het betekent niks anders dan reinheid. En dan reinheid op dit gebied. Zuiverheid. Dat God daar een gebod over gegeven heeft, betekent eenvoudig dat de Heer het ook op dat terrein van ons leven te zeggen heeft. Hij wil het daar te zeggen hebben en hij heeft het daar ook te zeggen. Hij wil op dat terrein ook toezicht hebben en hij heeft het recht om daar toezicht op te houden. Zo goed als dat de Heer het recht heeft om toezicht te houden op wat we met onze ogen doen en op wat we met onze handen doen en op wat we met onze mond doen, zo heeft de Heer ook het recht om toezicht te houden op datgene wat wij op het terrein van het seksuele doen. Laten we nu, nadat we met elkaar een aantal malen al over het huwelijksleven en over de plichten van man en vrouw wederzijds nagedacht hebben, in deze derde preek over het zevende gebod is nauwkeurig gaan luisteren naar wat de Heere in dit gebod eigenlijk verbiedt. En dan begin ik bij de lezing zoals die ons het meeste vertrouwd is, omdat we dat uit Exodus 20 elke zondag horen. Gij zult niet echt breken. Dat is het eerste. Waarom mag dat niet? Waarom wil God dat niet echt breuk? Omdat het huwelijk door hem bedoeld is als een onontbindbare relatie. Dat wil zeggen, ik bedoel met onontbindbaar, mensen hebben niet het recht om die relatie te verbreken. We belijden dat God de mensen bij elkaar brengt en aan elkaar verbindt, man en vrouw. En als hij ze aan elkaar verbindt, dan is hij de enige die bepalen mag hoe lang die band zal bestaan, wanneer die band zal worden verbroken. Daarom zegt de Heer Jezus ook, en dat is toch het eind van alle tegenspraak, omdat hij de hoogste profeet is, wat God samengevoegd heeft, en dat is een huwelijk. Wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Want God heeft ze samengevoegd. En dus, betekent dat dan, die vraag die wordt natuurlijk gesteld, Mensen die huwelijksproblemen hebben en die moeite en zorgen hebben en die misschien wel overwegen dat een huwelijksscheiding, een echtscheiding, de beste oplossing is. Ze zullen voor zichzelf de vraag stellen en ze stellen die vraag ook aan anderen. Betekent dat dan dat God elk huwelijk gewild heeft? Kun je dat zomaar op elk huwelijk toepassen wat God samengevoegd heeft? Er worden toch, en dat kan niemand ontkennen, dat zal ook niemand ontkennen, er worden toch heel veel huwelijken gesloten zonder dat de Heere er ooit in gekend is. Er zijn toch heel wat mensen die samen een huwelijk aangaan zonder dat ze er ooit bij nagedacht hebben of dat wel van de Heere is en die er nooit bij stilgestaan hebben dat ook over een huwelijk een zegen gevraagd moet worden en dat alleen de zegen des Heeren rijk maakt. Er zijn toch zoveel mensen die zomaar in een huwelijk stappen zonder enige geestelijke overwegingen en vele huwelijken worden ook niet eens echt op een gezonde en op een goede basis gesloten. En je hebt van die huwelijken waarvan je als omstanders bij voorbaat al denkt, nou als dat maar goed gaat. Niet waar? Die passen echt niet bij elkaar en dat is echt niet wel overdacht en wel overwogen. Dat is gewoon maar, ja wat het ook geweest is, maar geen hechte relatie. En er zijn huwelijken waarin de liefde ontbreekt als die er al ooit geweest is. En als die er al ooit geweest is, dan verdwijnt die liefde zo langzamerhand door allerlei dingen heen. Ja, dat zijn allemaal dingen die niet ontkend kunnen worden. Maar al is het dan zo dat er heel veel gebeurt buiten het vragen om Gods zegen om. Al is er heel veel dat gebeurt alleen maar met menselijke overwegingen en overleggingen. Dat wil nog niet zeggen dat het buiten Gods bestuur om gebeurd is. Ook al dat kromme en al dat verkeerde en al dat onchristelijke en misschien zelfs wel goddeloze bij het tot stand komen van een huwelijk, dat betekent nog niet dat de Heere daar de hand niet in gehad heeft. In het bij elkaar brengen van die twee. Er is een huwelijk ontstaan en dat is iets onverbreekbaars. In ieder geval heeft de Heere zonder enige uitzondering, hij heeft ook geen uitzonderingen gemaakt op die regel, moet u weten. Zonder dat de Heere enige uitzondering gemaakt heeft, heeft hij heel nadrukkelijk gezegd, en ik zal u een paar woorden uit de schrift citeren, en dan zullen we toch voor die woorden uit de schrift ook moeten buigen, nietwaar, want dat is het onfeilbare, dat is het enige gezaghebbende woord van God. Ik lees het Maleachi, het tweede hoofdstuk. Gij nu zegt, waarom? Daarom dat de Heere een getuige geweest is tussen u en tussen de huisvrouw uw jeugd, met de welke gij trouwelooselijk handelt. Daar zij toch uw gezellin en de huisvrouw van uw verbond is. Heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij des geestes overig had? En waarom maar die ene? Hij zocht een zaad Gods. Daarom wacht u met uw geest. En dat niemand trouwelooselijk handelen tegen de huisvrouw zijner jeugd. Want de Heere, de God Israëls, zegt dat hij het verlaten haat. Meer hebben we toch eigenlijk niet nodig, nietwaar? Als dat trouweloos handelen tegen de vrouw met wie je getrouwd bent uitloopt op een verlaten, dan zegt de Heere hoe hij daarover denkt. Hij haat dat. En dat oudtestamentische getuigenis vinden we in het Nieuwe Testament herhaald, en dan uit de mond van de Heere Jezus. Natuurlijk, de apostel Paulus heeft daar ook wel wat over gezegd, en de apostel Petrus ook, maar laten we ons vanavond eens beperken tot wat de Heere Jezus daarover gezegd heeft. Heel nadrukkelijk, ik denk aan het 19e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Daarom, en dan haalt de Heer Jezus uit het Oude Testament aan, Hij antwoordde: hebt gij niet gelezen die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat deze gemaakt heeft man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Dat laat geen andere conclusie toe, gemeente, dan dat de huidige echtscheidingspraktijk, zoals we die ook in ons land en in vele andere landen in deze wereld kennen, regelrecht tegen de wil van de Heere indruist. En dat het hem een gruwel in het oog moet zijn. En samen met nog zoveel andere zonden, schreeuwende zonden, samen met nog zoveel ander kwaad, moet de Heere zich wel schrikkelijk vertoornen en vergramd zijn over het gedrag van de mensenkinderen. En moeten we ons met elkaar wel rijp maken voor het oordeel. Ook door dit kwaad. Want op allerlei wijzen wordt wat de Heere gewild heeft verbroken. Mensen gaan hun eigen gang. En dat bewijst eens te meer hoe ver we van het rechte pad af zijn. En hoe weinig er nog met God gerekend wordt. Hoe weinig er ook met God gerekend wordt. Niet alleen maar in de wereld waar men met God al lang afgerekend heeft, maar hoe weinig er ook met God en met zijn gebod gerekend wordt door mensen die beter weten. Beter moesten weten in ieder geval. Nou is het niet voor het eerst in de geschiedenis dat het er zo voor staat met huwelijken die zo makkelijk ontbonden worden. Mensen die zo makkelijk uit elkaar gaan. Mensen die zo makkelijk weer aan een tweede, aan een derde, aan een vierde en weet ik hoeveel relatie beginnen. Dat was in de dagen van de Heere Jezus eigenlijk ook al zo. En vandaar dat er in het evangelie door de Heere Jezus nogal eens een keer aandacht voor gevraagd wordt. Toen in de dagen van Jezus' rondwandeling op aarde bestond er ook een hele ruime echtscheidingspraktijk. Er was wel verschil tussen de wat meer liberale Joden en de wat meer orthodoxe Joden. Er waren globaal genomen twee stromingen, twee richtingen onder de rabbijnen. En de ene richting volgde de leringen van Rabbi Shammai. En de andere richting volgde de leringen van Rabbi Hillel. Die school van Shammai, dat was de strenge school. En die van Hillel was een meer liberale, daar mocht je heel wat meer. Waar ging het nou om? Wat was het verschil tussen die twee richtingen? Wel, dat was gebaseerd op een woord uit het boek Deuteronomium. In het 24e hoofdstuk van Deuteronomium, het eerste vers, lees je: wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en zal laten gaan uit zijn huis. De vraag was: wat wordt er nou bedoeld in dat vers in Deuteronomium 24 met iets schandelijks? Als een man dus iets schandelijks aan zijn vrouw gevonden had, dan had hij het recht om haar weg te sturen. Alhoewel hij haar dan een bewijs moest geven, een scheidbrief, dat ze wettig van hem gescheiden was. Maar wat is nou dat schandelijke? Volgens de school van Shammai is dat schandelijke als die vrouw overspel gepleegd heeft, als ze ontuchtige handelingen heeft gepleegd. Alleen dat. En dan is zo'n scheiding geoorloofd. Maar die school van Hillel, die paste die regel veel ruimer toe. Iets schandelijks. Natuurlijk, als een vrouw overspel pleegt of als een vrouw op allerlei andere manieren zich misdraagt op seksueel gebied en naar een man ontrouw is, dan is dat iets schandelijks. Maar Hillel zei: het is eigenlijk ook al schandelijk als die vrouw haar huishouden niet goed regelt. Het is eigenlijk ook al schandelijk als ze het eten laat aanbranden. En dan heb je als man van Hillel het recht om je vrouw weg te sturen. En dat was bij velen in Israël praktijk geworden. Zo gebeurde dat in die dagen dus ook. En daar gaat de Heere Jezus nu in zijn onderwijs heel duidelijk tegen in. En hij valt weer terug op de oorspronkelijke bedoeling die God met het huwelijk gehad heeft. De bedoeling dat het een onverbrekelijke relatie zou zijn waar God alleen een eind aan zou mogen maken. Nou, laat ik u nou eens lezen wat de Heere Jezus daar bijvoorbeeld over gezegd heeft, behalve in die teksten uit Matteüs 19 die ik u citeerde. Ik verwijs u nu even naar het vijfde hoofdstuk van hetzelfde evangelie, dat gedeelte uit de bergrede. Tweemaal komt het onderwerp daar ter sprake. Gij hebt gehoord, in vers 27 van Matteüs 5, gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, aldus de Heere Jezus, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelve te begeren, die heeft alreede overspel in zijn hart met haar gedaan. Dat is dus die lezing uit Deuteronomium 5, gij zult geen overspel doen. Straks kom ik daarop terug. Maar die lezing uit Exodus 20, gij zult niet echt breken, daar komt de Heere Jezus op terug in het 31ste vers. Er is ook gezegd, zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geven haar een scheidbrief. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt dat ze overspel doet. En zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. En dan Matteüs 19, en dan Markus 10, en dan nog een woord uit Lucas 16. Allemaal uit het onderwijs van de Heere Jezus, waarbij dus wel duidelijk aangegeven wordt dat hij het in zijn dagen zeer noodzakelijk geacht heeft om zijn discipelen en de scharen ook ten aanzien van deze dingen te onderwijzen. En ze vanuit die verworden praktijk van zijn dagen weer terug te brengen tot datgene wat God in den beginne bedoeld heeft. Want daar waren ze ver vandaan, zowel in de praktijk als in hun gedachten. Maar uit alles wat er van de Heere Jezus en uit de mond van de Heere Jezus staat opgetekend over dit onderwerp, is één conclusie onontkoombaar. En daarin spreekt het Oude en het Nieuwe Testament eenzelfde taal. Hij laat geen echtscheiding toe. Behalve, en we lazen dat in Matteüs 5, behalve als het is uit oorzaak van hoererij. Als een van de twee gehuwden overspel heeft gepleegd, dan is de onschuldige partij gerechtigd, niet verplicht, maar wel gerechtigd te scheiden. Niet verplicht. Want stel dat er nou eens berouw komt bij de schuldige. Stel dat er nou niet alleen berouw komt, maar ook echt een breken met de zonde. Stel dat er nou schuld beleden wordt en dat de zonde gemeden wordt. Dan zou er nog herstel kunnen zijn. Maar er is een recht om in zo'n geval te scheiden. Want dat overspel, die hoererij was al het breken van het huwelijk. Daardoor is die band al kapot. Daardoor is dat eerste huwelijk eigenlijk al vernietigd. En dan moeten wij onder overspel ook maar niet alleen verstaan dat een vrouw met een andere man een relatie aanknoopt, buiten haar huwelijk om, of een man met een andere vrouw, buiten zijn huwelijk om, een andere relatie aanknoopt. Maar dat woord overspel of dat woord hoererij kun je ook nog veel breder opvatten, want er worden soms ook huwelijken onder geweldige spanning gezet, als de man of de vrouw niet maar naar een ander van het andere geslacht omkijkt en daar een relatie mee aanknoopt, maar soms ook met iemand van hetzelfde geslacht. Hoererij is ook als iemand als pedofiel te werk gaat. Of andere ontsporingen op dit terrein. In zulke gevallen is echtscheiding dus toegestaan door God. Alleen, dan komt natuurlijk wel de vraag, met name naar de onschuldige partij toe, ben ik wel helemaal onschuldig? Heb ik er misschien aanleiding voor gegeven? Is mijn houding, is mijn gedrag op allerlei gebied misschien zodanig geweest dat ik mijn man van me vervreemd heb? Of dat ik mijn vrouw van me vervreemd heb? Ben ik op welke manier dan zelf ook misschien oorzaak geweest dat hij het buiten de deur gezocht heeft? Of zij? En je kunt er bij voorbaat niet van uitgaan dat de onschuldige partij ook in Gods ogen echt helemaal onschuldig is. Ik zeg niet dat het niet kan. Ik geloof dat er gevallen zijn dat er inderdaad een echt onschuldige is. Maar het is wel een zaak om dat eens te onderzoeken voor Gods aangezicht en eerlijk te onderzoeken of er misschien aanleiding gegeven is. Maar dan nog, dan blijft om hoe uit oorzaken van hoererij, dat blijft de enige legale, door God erkende echtscheidingsgrond. Mogelijk dat je nog van een tweede echtscheidingsgrond kunt spreken, maar dat ligt dan weer op een wat ander vlak. Ik noem het u omdat het woord van God het ook noemt. Ik denk aan het 7e hoofdstuk van de 1e Korinthebrief, en daar spreekt Paulus vanuit de situatie van mensen die toen ze trouwden heidenen waren. De man en de vrouw, ze waren allebei gewend om naar de afgodstempel te gaan. En ze waren gewend om de afgoden te dienen. En nou komt het evangelie. Nou is daar Paulus geweest of Apollos of weer een andere boodschapper van het evangelie. En ze hebben op de markt in Korinthe of ze hebben ergens anders het evangelie gebracht. En er was zo'n heidense vrouw, een gehuwde vrouw die naar dat evangelie luisterde. En door de Heilige Geest gegrepen werd, zodat zij onder dat woord ging buigen en zodat haar hele leven door de kracht van dat woord veranderd werd. En toen was het natuurlijk afgelopen met dat dienen van de afgoden. En toen was het afgelopen met het gaan naar de afgodstempel. En als de man zei, ga je mee, dan zei ze, joh, dat kan ik niet meer. En hij begreep daar natuurlijk niks van. En dat kon dan onder zulke omstandigheden wel eens zover komen dat die man zei, ja, dat gezeur, dat ben ik zat, ik moet je niet meer. Wel, zegt Paulus, als hij dan scheiden wil, om die reden, religionis causa heet dat dan met een officiële term, terwille van de godsdienst, als hij scheiden wil, laat hij dat dan maar doen. Berust daar dan maar in. Zo schrijft de apostel aan de christelijke partij. Berust daar dan maar in. Hou het dan maar niet ten koste van alles in stand, dat huwelijk. En ga ook je niet aanpassen. Ga ook geen compromissen sluiten. Ga ook niet zeggen, ja, ik wil wel met je mee naar die tempel, als jij ook een keer met me meegaat naar de kerk. Laat het dan maar gebeuren, zegt Paulus. Berust daar. Maar hij zegt niet tegen die vrouwen, het zou natuurlijk ook omgekeerd mannen kunnen zijn, hij zegt niet, scheiden jullie dan maar. Nee, hij zegt, als die andere scheiden wil, leg je er dan maar bij neer. Maar afgedacht dus van deze twee mogelijkheden, één heel nadrukkelijk aangewezen en de ander toegelaten, afgedacht van deze mogelijkheden is echt scheiding in het licht van Gods woord niet te verdedigen. Maar als het dan niet goed gaat tussen die twee, en als er dan iedere keer weer botsingen zijn over de financiën soms, over de opvoeding van de kinderen, over bepaalde gewoonten, over bepaalde karaktereigenschappen, soms hele lastige eigenschappen, soms echte karaktergebreken en moeilijkheden, als daar nou iedere keer weer botsingen uit voortkomen, woordenstrijd en misschien nog wel erger. Gemeente, er is inderdaad veel huwelijks ellende. Er blijft soms een hele hoop achter de deuren en achter de ramen verborgen. Soms komt er ook wel wat naar buiten in een beperkte kring. En dan maakt de volksmond zich er ook nog wel eens een keertje gauw van meester. En dan worden er nog weer andere dingen verteld die er ook niet veel goed aan doen om die relatie te verbeteren. Ja, zo gaat dat nu eenmaal. Mensen weten soms zoveel te vertellen en mensen weten het soms zo goed. En die weten het zo goed voor een ander ook. Wat ze wel moeten doen en wat ze niet moeten doen. En zo maken ze het leven van mensen die toch al een hoop moeite hebben ook nog eens extra zwaar. En dat kan op dit terrein, dat kan ook op andere terreinen gebeuren. Laten we daar toch voor oppassen. Laten we daar toch voor waken dat we het leed van anderen niet nog eens een keer zwaarder maken. En dat we geen zout in de wonden wrijven van mensen die toch al open wonden hebben. Maar als er dan inderdaad zulke problemen zijn binnen een huwelijk. En zoveel leed. En zoveel tranen. En als er dan keer op keer van die harde woorden gesproken worden. Waar zielen door gewond raken. Ook de kinderzielen. Want die zijn de dupe van huwelijkstwisten. En tweedracht. En als er dan zoveel verkilling is. Waar kinderen dan ook getuigen van zijn. Jazeker, er zijn ook allerlei andere factoren aan te wijzen waardoor huwelijken nog verder onder spanning kunnen komen te staan. Waardoor ook de echtscheidingspraktijk nog meer gestimuleerd wordt. Soms zie je mensen hulp gaan zoeken. Hulp gaan zoeken om te kijken of er aan die gespannen relatie nog wat te doen is. En of mensen ze nog kunnen helpen, kunnen adviseren, een bepaalde therapie aan kunnen wijzen. En ze komen bij maatschappelijk werk terecht. En de maatschappelijk werker of maatschappelijk werkster is al heel gauw gereed met het advies. Ja joh, ga dan maar scheiden. Rechtuit tegen het woord van God in. Het is ook zo makkelijk geworden om van elkaar af te komen. Je hoeft je best er niet eens meer voor te doen in deze tijd. Om nog vrede te stichten en vrede weer te kunnen bevestigen. Maar de vraag is niet of het algemeen aanvaard wordt. Zonde is algemeen aanvaard. De vraag is niet of mensen je het goede of het verkeerde advies geven. Maar de vraag is wat God ervan denkt. En wat God ervan vindt. Wat God samengevoegd heeft. Scheiden de mens niet. En dan die andere lezing. Ik vat het samen straks nog wel weer een keer samen. Dan die andere lezing die we in Deuteronomium 5 vinden. Gij zult geen overspel doen. De Heer Jezus heeft daar ook over gesproken. En het woord van God spreekt daar op andere plaatsen over. Gemeente, laat ik hier beginnen. Dit is een hoogst ernstige zaak. En of het nu in het openbaar gebeurt, ontrouw, huwelijksontrouw, je bent getrouwd, je kunt het bij je vrouw niet meer zo goed vinden, je hebt op je werk, of je hebt op een of andere manier een ander leren kennen waar je het beter mee kunt vinden en die aantrekkelijker is. En waar je je beter bij thuis voelt en die liever is, of weet ik het wat. Je gaat op die manier op dat hellende vlak verder naar beneden, zoals we dat in het boek Spreuken ook getekend vinden. Leest u het 5e hoofdstuk van Spreuken eens? Leest u het 7e hoofdstuk van het boek Spreuken eens? Daar zie je die jongen achter die hoer aangaan. Als een os naar de slachtbank, schrijft Salomo. Of het in het stiekeme gebeurt, overspel. Het komt niet uit. Niemand weet ervan. Je probeert het natuurlijk ook zo lang mogelijk geheim te houden. Je probeert het allemaal te verbergen. En je hebt natuurlijk weer allerlei andere leugens nodig om je escapades te dekken. En om je vrouw toch gerust te stellen dat je over moest werken. Of dat je nog iemand langer te woord moest staan of weet ik wat allemaal meer. Overspelers en hoereerders, 1 Korinthe 6 vers 10. Overspelers en hoereerders blijven buiten het koninkrijk der hemelen. Dat maakt deze zonde ook zo buitengewoon ernstig. En nou zeg ik niet dat wij, als we aan zulke zonden ons niet hebben schuldig gemaakt en ogenschijnlijk netjes leven, menen mogen dat we het recht hebben om op anderen neer te zien. Op anderen die wel gescheiden zijn. Op anderen van wie bekend is dat ze misschien op de een of andere manier ook tegen dit zevende gebod gezondigd hebben en bij wie dat niet bedekt gebleven is. Wie heeft het recht om stenen te werpen? Toen de farizeeërs een keer, Johannes 8, een vrouw tot Jezus brachten en die vrouw was op de daad zelf gegrepen. Die hadden ze ontdekt in de daad van overspel. Toen de farizeeën die vrouw naar Jezus gebracht hadden om haar te beschuldigen, toen heeft de Heer Jezus gezegd: wie van u zonde zonde is, die mag de eerste steen werpen. En dat woord heeft hun geweten toch wel geraakt. Natuurlijk, wettelijk gesproken hadden ze het recht om die vrouw te stenigen. Dat heeft de Heere zelf in zijn wet gezegd. Zo stond het ervoor onder Israël. Maar Jezus heeft ze een andere norm voorgehouden. Naast die norm van Gods wet, want die kun je natuurlijk wel strikt naar de letter hanteren, terwijl je met je eigen hart even verdorven en even slecht bent. En de Heer Jezus heeft in die toepassing van dat zevende gebod de geestelijke zijde van dat gebod ook laten zien. En hij heeft daarom gezegd: als je zelf onschuldig bent, ga dan je gang. Ik verbied dat niet, God verbiedt dat ook niet. Het stenigen van iemand die op overspel gegrepen is en daarom veroordeeld moet worden. Maar denk nou ook eens aan jezelf en hoe sta je zelf voor God? En ik denk dat de Heer Jezus bedoeld heeft toen hij zei: wie zonder zonde is, wie zonder zonde op dit terrein is. Er is geen mens die reden heeft om op een ander neer te zien. Zeker niet als we in ons eigen hart kijken. En zeker niet als we van de Heer Jezus horen, en we lazen dat al in het vijfde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, dat je ook overspel kunt doen zonder dat je daar nou een daad voor verricht. Ik zeg u, dat zo wie een vrouw, doet er niet toe wie, aanziet om haar te begeren. Meer niet. Alleen maar kijken. En in je hart haar begeren. Meer niet. Je zegt geen woord. Niemand ziet het. Er volgt ook geen daad. Je haakt niet aan met haar om samen een afspraak te maken. Alleen maar aanzien. En alleen maar begeren. Jezus zegt: die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. En denk nou niet dat de Heer Jezus bedoelt dat alleen maar mannen ten opzichte van vrouwen zoiets kunnen begeren. Het woord van God maakt duidelijk, en de verdorven menselijke natuur laat dat ook zien, dat vrouwen zo naar mannen kunnen kijken met die begeerte. En leest u dan maar wat onze catechismus ervan zegt in die 41ste zondag die ons uitgangspunt is. Want daar wordt het nog breder gemaakt. Jezus heeft het nog over de zonde van overspel in de gedachten. Onze catechismus maakt het op grond van het woord van God en andere plaatsen in het evangelie nog breder, als gezegd wordt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Alle onkuisheid van gehuwden en van ongehuwden, binnen het huwelijk, buiten het huwelijk. Alles wat niet kuis is, alles wat niet ingetogen is, om die woorden nog eens een keer te noemen, dat is zonde voor God. En in antwoord 109 leest u dat nog wat nader gespecificeerd. Hij verbiedt alle onkuise daden. Maar ook gebaren. En ook woorden. En ook gedachten. En ook lusten. En alles wat de mens daartoe trekken kan. En als die catechismus vandaag opgesteld zou worden, dan zou die ook nog geactualiseerd kunnen worden. En dan zou je ook nog iets kunnen zeggen over de 06-lijnen. En over Playboy magazine. En over seksboekjes. En over dubbelzinnige opmerkingen. Dat is allemaal onkuisheid. Ook de zwoele, zinnelijke gedachten die je hebt als je lang op je bed ligt. Dat weerspiegelt allemaal de verdorvenheid van ons hart. En wie gaat er vrij uit? Wie gaat er vrij uit, gemeente? Wat hebben we nodig? En of het nou op dit terrein van Gods heilige wet is, of op dat terrein van het heilige gebod van de Heere, of het nou over het zesde gebod gaat, waar we het een tijdje geleden over gehad hebben, of over het vijfde, of dit keer over het zevende gebod. Er zijn altijd weer twee dingen waar we heel direct mee geconfronteerd worden, als zaken die absoluut noodzakelijk zijn. Waartoe, we zullen er nog een keer de catechismus ook over horen spreken, waarom laat God ons zo scherpelijk de 10 geboden preken? Waarom moeten die dingen genoemd worden? Waarom geeft onze catechismus daar aanleiding voor en handleiding in? Waarom wil God dat dat ook in de prediking eerlijk gezegd wordt? Ik ga niet op alles in. En als er nog specifieke toepassingen gemaakt moeten worden naar uw kinderen toe, dan hebt u een opdracht die van de Heere gegeven is om uw kinderen met over deze dingen ook aan te spreken. En ze daar ook de juiste voorlichting in te geven. En daar ontbreekt mogelijk ook nog wel eens wat aan. Maar waarom laat God dat iedere keer toch weer verkondigen? Het eerste waar we heel duidelijk van doordrongen zullen moeten zijn. Wij allemaal, want ons hart deugt niet. Dat is dat we vergeving nodig hebben. Vergeving. En gelukkig is er vergeving. Alle misdaden zullen de mensen vergeven worden, zegt de Heer Jezus. Behalve die ene, maar dat is niet deze zonde. Dat is niet de zonde tegen het zevende gebod. De ene onvergeeflijke zonde is de zonde, de lastering van de Heilige Geest. Maar dat is een ander terrein. Maar ook voor dit kwaad is vergeving. Bewijs? Vele bewijzen uit het woord van God, maar ik beperk me tot één. Lucas 7. En een van de fariseeën bad hem dat hij met hem at. En ingegaan zijnde in het huis van de fariseeën zat hij aan. En zie een vrouw in de stad, welke een zondares was. Dat was zo'n zondares, als waar we het vanavond over hadden. Verstaande dat hij in des fariseërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter zijn voeten wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. En de fariseer, die hem genodigd had, zulk ziende, sprak bij zichzelf zeggende, deze, indien hij een profeet ware, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want ze is een zondares. Zo stond ze bekend. En die fariseer had natuurlijk ook liever niet dat ze bij hem in huis was gekomen. En als hij haar ziet begaan en als hij Jezus gadeslaat die haar laat begaan, dan zegt hij bij zichzelf, hij hoort toch tegen die vrouw te zeggen dat ze ermee op moet houden. Ze is toch een zondares? En u weet hoe die geschiedenis verder gaat. U weet hoe de Heer Jezus die vrouw vergeving schenkt. Zoals zij tot de Heer Jezus ging. met haar tranen, met haar berouw, met haar belijdenis, zonder woorden zelfs uitgesproken, maar Jezus weet wat in het hart van die vrouw omging. En hij heeft haar tranen herkend. Dat waren geen tranen die zomaar aan de buitenkant zaten. Dat waren tranen die uit een verbroken hart voortkwamen. Zoals deze vrouw naar Jezus ging, met heel haar verzondigde leven en met heel haar weggegeven lichaam en heel haar verkwanselde eer, was ze bij Jezus welkom. Haar is veel vergeven, zegt de Heer Jezus. Want ze heeft veel lief gehad. Oh ja, er is vergeving. Ook voor overspelers. Ook voor ontuchtigen. Ook voor pedofielen. Ook zelfs voor incestplegers. Als ze maar in de weg van de waarachtige verootmoediging komen. En dan wil de Heer ze ook welkom heten. En dan maakt hij geen uitzondering voor deze vrouw in Lucas 7. Terwijl hij anderen terugstuurt. En voor hen geen gunst wil, aan hen geen gunst wil bewijzen. Hij ontvangt de zondaars en eet met hen. Hij is een vriend. Oh, zo wordt hij zelfs genoemd door zijn vijanden, door zijn tegenstanders. Hij is een vriend van tollenaren en zondaren. En hij schaamt zich er niet voor. Want hij is gekomen, juist gekomen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En ook die fatsoenlijke zondaren, die het allemaal nog van binnen hebben kunnen opsluiten. Maar die zelf wel weten, in hun geweten, zeker als het open gaat. En van wie God weet dat zij in de grond van hun bestaan geen draad beter zijn dan die vrouw uit Lucas 7. Ook zij, maar in dezelfde weg van verootmoediging. O, dan is er in het bloed van Christus kwijtschelding van alle ongerechtigheden. Hebben we dat al nodig gekregen, gemeente? Als we schuldig staan in het licht van Gods gebod, en als de Heer ons vanavond ook weer aanwijst, gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Hebben we dat bloed van Christus, hebben we die vergevende genade, die vergevende liefde van de borg en zaligmaker al nodig gekregen? Zijn we al zo tot hem gegaan? Oh, dan hebben we geen albasten kruik met olie bij ons. En dat hoeft ook niet. Dat was heel specifiek in haar geval. Maar wel dat verbroken hart. En wel die oprechte belijdenis. En wel die erkentenis. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Heer, gelukkig hebt u me ervoor bewaard. Het is niet uitgebroken, het is niet bekend geworden. Het staat ook niet op mijn voorhoofd geschreven. Wat ik soms denk, wat ik soms droom. Maar het is wel schuld. En het bewijst wel hoe verdorven het van binnen is. En hoe onrein mijn bestaan is. Om zo als een boetvaardige schuld te belijden voor God. En te vluchten tot die borg en zaligmaker, om daar niet alleen vergiffenis, maar ook een nieuw leven te ontvangen. En dat is het tweede. En voor de noodzaak van dat tweede worden wij ook geplaatst, gemeente. Als de Heer ons zo zijn heilige gebod voorhoudt, en als de Heer Jezus als de hoogste profeet daarbij ook nog diverse keren kan worden aangehaald, en als zijn onderwijs over deze dingen ons ook mag worden voorgesteld, dan is dat niet alleen met de bedoeling dat wij zullen gaan beseffen dat wij vergeving nodig hebben, maar ook dat we bekering nodig hebben. Waarachtige bekering. Want ik heb zo pas al gezegd, hoereerders en overspelers zal God oordelen. En er is voor zulke geen plaats in het koninkrijk der hemelen, tenzij zij zich bekeren. En iemand die in zijn gedachten alleen al overspel gedaan heeft, die is net zo hard heeft net zo hard de bekering nodig als iemand die in de zonde geleefd heeft. Als dat zo is, overspelers en hoereerders zal God oordelen. Dan is die zonde levensgevaarlijk. En daarom moeten we ervan bekeerd worden. Die zonde verlaagt een mens ook. verontreinigt de mens. In sommige gevallen verwoest die zonde zelfs zijn lichaam. Denk aan de geslachtsziekte. Denk ook aan aids. Die onkuisheid verwoest onze naam en onze reputatie. Brengt schade toe aan anderen. Brengt ons onder het oordeel Gods. Zijn dat niet voldoende motieven? Om bij de Heere van harte te zoeken genade om van die zonde en van die zondige neigingen bekeerd te mogen worden. Gemeente, wie heeft er vanavond wat te beleiden? Welke man moet aan zijn vrouw vanavond wat beleiden? Welke vrouw moet aan haar man vanavond wat beleiden? Voor Gods oog. Wie? Want dit kwaad is algemeen. Stel daar niet uit. Welke jongen moet aan zijn ouders wat beleiden vanavond? En welk meisje moet aan haar ouders wat beleiden? Stel niet uit. Want God zal anders oordelen. Wie moet er met bepaalde gewoonten breken? Wie? Stel niet uit. Wie heeft er een adres waar die niet meer komen moet? Breek daarmee. En hoe zullen we deze zonde mijden? Ver weg blijven bij de gezelschappen en bij de gelegenheden waar een verzoekende invloed van uitgaat. Ver weg blijven bij al die omgevingen waar een verleidende en een verderfelijke invloed van uitgaat. Pas op wat uw oren horen en wat uw ogen zien. Waar kijken we naar? Wat lezen we? Waar luisteren we naar? Waar praten we over? Geef ook terdege acht op uw kleding. Daarmee kan ook zoveel kwaad gedaan worden. Die minirokken. Die lange blote halzen. Zeker als de zomer straks weer komt. Breng een ander niet in verleiding. Wees ook in die dingen kuis en ingetogen. Ik weet wel, de verleiding kan overal vandaan komen. Je kunt die soms niet eens meer over straat lopen of je aandacht wordt getrokken door een of andere reclamezuil met een of andere, toch ook wat dat betreft, verleidende en schunnige reclame erop. Pas op voor alles wat ons tot deze zonde trekken kan. Kuis en ingetogen. Pas ook op voor verveling. David op het dak van zijn paleis. Als die man wat gedaan had daar. Als die man met een van zijn ministers geconfereerd had. Als die misschien maar studie gemaakt had van bepaalde gevallen die op zijn weg geplaatst waren om mensen advies te geven. Als hij maar met het leger mee uitgetrokken was, wat eigenlijk zijn taak geweest was. Maar David op het dak van zijn paleis, verveeld, ziet een ander, ziet een vrouw die de vrouw van zijn naaste is. En hij begeert haar. En wat een ellende. Ook in zijn eigen huisgezin is daaruit voortgevloeid. Maar vooral. Vooral zoek toch te zijn in de vreze des Heren. Gemeente, bid tegen dit kwaad. We kunnen het niet altijd ontlopen. Het is zomaar in één keer op ons pad geplaatst. Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af, kun je wel bidden. Maar in één keer wordt je oog er toch weer door getrokken. En je bent niet te goed om zondige gedachten te denken en onreine en onzuivere dingen te fantaseren. Denk gedurig aan God en aan de genade God en genot Gods en schep ook behagen in het woord van God. Ik denk aan Jozef, we hebben van hem gelezen. Een jongen van een jaar of 20. Helemaal in zijn eentje. In een vreemd land. Met een stuk verdriet in zijn ziel. Van zijn vader vervreemd. Zijn moeder heeft hij al niet meer. Is al overleden. En zijn broers hebben hem dat onrecht aangedaan dat ze hem verkocht hebben. En hij heeft geen perspectieven meer, die Jozef. En dan komt daar de verzoeking naar hem toe. Jongen van 20, wat zou hem tegenhouden? Wat zou hem tegenhouden? Zijn vader zal hem er niet meer over vermanen. En toch zegt hij, zou ik zo'n groot kwaad doen? En zondigen tegen God. Tegen die vrouw van Potifar zegt hij, u bent niet van mij. U bent wettig getrouwd. En als ik doe wat gij wilt dat ik doen zal, dan zondig ik tegen God. Hoe kon Jozef dat zeggen? Was toch ook een gewoon mens? Ja, was ook een gewoon mens. Het geheim van Jozefs leven, we hebben dat ook gelezen. Het staat in het begin van Genesis 39. De Heere was met Jozef. En dat gebeurt nooit vanzelf, gemeente. Dat de Heere met Jozef was, dat was omdat Jozef God gezocht heeft. Omdat Jozef schuilplaats heeft mogen zoeken onder de schaduw van die God die hij van zijn vader had leren kennen. Die God had hem daar in Egypte niet verlaten. Die God is ook zijn toevlucht geweest. En toen heeft de Heere het ook aan Jozef bewezen. En dat was zijn kracht om in het uur van de verzoeking nee te zeggen. Om in het uur van de verleiding te zeggen, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Dat betekent dat ook in de tijd waarin wij leven, en die is net zo slecht als het Egypte van toen, dat ook in de tijd van nu, met al zijn ontsporingen en met al zijn verlegde grenzen en met al zijn doorbroken taboes, het ook voor een jong mens nog mogelijk is om overeind te blijven, staande te blijven. Als God met je is, dat is het geheim. In de vreze Gods zijn. Daardoor bepaald, daardoor geregeerd, daardoor bestuurd te worden. En als we ons maar onder het oog van die God weten, en als we ook met de kennis van ons eigen verdorven hart, en met de kennis van onze schuld, en met de kennis van de verleidingen die er zo makkelijk zijn, en de zwakheid aan onze kant, als we met de kennis van al die dingen maar de toevlucht nemen tot de troon van Gods genade, en de Heere bidden, Heere, bewaart u mij alstublieft. Versiert u mij met de vreze van uw naam. Stort uw liefde in mijn ziel uit, want dan heb ik ook uw geboden lief. En dan zal ik die beminnen en dan zal ik ook begeren om die te houden ten einde toe. Als je zo, met al de zwakheden aan onze kanten, met al de gevaren ons om ons heen, toch zo de toevlucht mag nemen tot die God bij wie je bescherming moet zoeken en bij wie je ook beveiliging mag vinden. Als je zo tot die God mag gaan, zou die God dan niet meer willen doen wat hij in Jozefs leven deed, jongelui? De Heere was met Jozef. Dat kun jij ook leren kennen. Dat wil de Heere nog geven. Dat wil de Heere nog werken, ook bij ouderen. Zoals David het onder woorden gebracht heeft in de 119e psalm. Ik heb mijn voet geweerd van kwade paan, opdat ik steeds uw woord zou onderhouden. Amen. Psalm 119, vers 51. Laten wij danken en bidden. Heren, voor het gebod van uw heilige wet geplaatst, hebben we vanavond opnieuw moeten ondervinden dat gij ons veroordeelt. Dat gij ons gedrag veroordeelt, dat gij ons ook ons bestaan veroordeelt, want er deugt niks van, heren. En zelfs de Allerheiligste heeft nog maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid, een klein beginsel. En wat moet dan degene die minder heilig is? En wat moet dan degene die helemaal niet heilig is? O heren, er is voor ons aan alle kanten reden om ons opnieuw diep voor u te verootmoedigen en onze schuld voor u te belijden. En we hebben inderdaad geen reden om naar een ander te zien en op een ander neer te zien. Daar hebben we nog minder reden toe. Als we eerlijk voor u zijn, heren, dan zullen wij ook geen andere weg kunnen gaan dan de weg van die boetvaardige vrouw in Lucas 7, die tot de Heere Jezus kwam. O, als we die weg dan maar mogen gaan, heren, hoe ons leven dan ook geweest is. Als we die weg dan maar zullen gaan, met dat oprecht verbroken hart. Als we dan maar zullen gaan, in het besef dat alleen dat bloed van Christus reinigen kan van alle zonden. Als we dan maar zullen gaan, heren, tot u. Om daar te ondervinden dat gij de zondaars ontvangt en dat u ze niet wegstuurt. Dat heeft die vrouw ook ondervonden. De gastheer bij degene bij wie u thuis was, die zou die vrouw zo hebben weggestuurd. Zo zijn mensen, zo zijn wij. Maar gij zijt anders, Heere Jezus. Gij ontvangt ze. Hij roddelde over haar, maar u genas haar, haar ziel, en u vergaf. Heren, wij bidden van u dat ge het ons leren wilt om ook die weg van de bekering te gaan, bij aanvang en bij voortgang. Dat u het onze jonge mensen leren wilt. Dat wat Jozef wist en had, ook voor hen nodig is. De Heere was met hem. En dat niet alleen voor Jozef kon, maar dat nog kan. Dat nog werkelijkheid mag worden bij degene die bij u schuilen. En die onder de schaduw van uw vleugelen wegkruipen, heren, om daar een plekje te vinden waar ze veilig zijn, waar gij over hen waakt. Laat dat jongeren, laat dat ouderen maar doen, heren, geef ons die genade. We bidden u voor hen die het vanavond moeilijk hadden onder de preek, vanwege wat ze zelf meegemaakt hebben. Degene die daarvan weten, van die huwelijksmoeiten, die spanningen en dat stuk gaan van datgene wat ooit mooi leek. Degene wie er geweten misschien open gegaan is. Degene die zoveel geprobeerd hebben en het niet konden redden. Eigen machteloosheid hebben gevoeld. Heere, bij u is een plaats waar ook het leed, ook het huwelijksleed gebracht kan worden. Bij u is een plaats waar ook kinderen terecht kunnen die geleden hebben onder het gedrag van hun ouders. Bij u is een plaats voor hen die beschadigd zijn door het gedrag, het seksuele wangedrag van anderen. Bij u is heling en genezing. Laat die weg tot u gegaan worden, heren, om bij u ook te zoeken wat in al de verwondingen die we in ons mensenleven hier op aarde kunnen oplopen, nodig hebben. Gedenk ons in uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het vierde vers. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.